Here comes the music.
Do I look bothered?
Oh, you are awful.
Radio.
I like you.
In.
Weet ik veel.
Everybody's voting for the friendly voice.
Met Kobe Ilse.
Radio, the people's choice. East coast, west coast, in between. It's radio that makes the scene.
Volassen. Goedemiddag en welkom bij Weet ik veel. Oh, vroeger was het beter. In deze coronatijden is dat ook gewoon zo. Maar we zeggen dat nogal snel. En dan refereren we wel eens aan die 60s. Sex, drugs, rock'n'roll, revolutie. Maar het schijnt was dat een geweldig decennium. En daarom in Weet ik veel een uur terug naar de 60s met Rudolf Hekken. Goedemiddag.
Goedemiddag, Koba.
Je hebt er een boek over geschreven.
Ja.
Met felle kleuren.
Ja, uiteraard.
Het is wat hippie, het boek. Het ziet er goed uit. Ja, die 60's. Waren ze echt zo geweldig als dat wij denken dat ze waren?
Ja, dat is zo'n cliché. Als je het meegemaakt hebt, dan weet je het niet meer. En ik kan u wel zeggen, van de veel mensen die ik geïnterviewd heb voor dat boek, er waren er veel die het niet meer wisten. En dat duurde zo een uur of acht, zo'n interview van 20 minuten.
Ja.
En sommigen dachten dat de Grateful Dead nog een dag ervoor bij hun in een hof had gespeeld en zo. Dus dan moest ik toch wel proberen dat te ontkrachten. Maar het komt er toch wel op neer dat het daar het een en het ander gebeurd is in de 60's, wat we waarschijnlijk nooit meer gaan meemaken.
Nee, een soort vrijheidsgevoel. Ik ben van 81, dus ik weet daar eigenlijk niks van. Maar als ik eraan denk ik aan vrijheid.
Ja, ik ben van 61, dus eigenlijk ben ik ook niet echt een kind van de 60's, maar ik weet toch nog altijd, ik denk dat mijn eerste herinnering die ik heb van, ik kwam in die kleuterschool binnen, in 67 was dat, en de non van toen, zuster Alena, een heel imposant mens, die was lid van de kloosterorde van de 10 zaligheden van de Heilige Maagd Maria.
Alsjeblieft.
Mijn kleintorp. Dus dat kon tellen. En die zei op een gegeven moment, kinderen, op dit moment aan de andere kant van de wereld is er iets bijzonders aan het gebeuren. Mensen dragen daar lange haren, mannen, en die branden wierookstoks, die zingen liedjes over vrede en liefde. Maak er eens een tekening over. En toen begon ik me de gekste dingen voor te stellen. Zo. En die herinnering is gebleven. Zo. Wat ik toen getekend heb, weet ik niet meer. Maar toen is eigenlijk zo die liefde voor die periode ontstaan bij mij.
Mooi zo. Je hebt ook een hemd aan, volledig in de sfeer van de uitzending, wat mooi is, met bloemetjes.
Ja, dat klopt. Mijn grootmoeder Zaliger heeft daar ooit in rondgelopen.
Super, we gaan een uur praten in deze, weet ik veel, over de 60's. Heel fijn dat u luistert en zeer welkom. Met Rudolf Hekken vandaag. Vat dit al de sfeer een beetje samen, het nummer surfmuziek?
Ja, dat is eigenlijk de doorloper van de jaren 50 eigenlijk. Ja. Kijk, die surfmuziek, de early 60s, laten we zeggen. En Dick Dale en dergelijke.
Top, hè?
Ja, vooral die gitaren die toen per postorder gekocht werden. Kartonnen gitaren. Silvertone gitaren, Dan Electro gitaren. Ja. En die kwamen dan in een gitaarbox waar ook ineens een luidspreker in stak. En dat kostte toen niks eigenlijk. En als je die nu gaat terugkopen, die originele gitaren, dat is de moeite.
Even dit. Op de E40 van Brugge naar Gent is voorbij Beernem de rechterrijstrook afgesloten na een ongeval. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is het tussen Zemst en Mechelen-Noord uitkijken voor olie op de weg.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Go ahead, go ahead. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mijn eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Weet ik veel.
Dat was april 68, Martin Luther King. Want in Weet ik veel gaat het over die 60s. Rudolf, het is misschien een domme vraag, maar eigenlijk stel ik me, wanneer beginnen die 60s voor jou? En dan hebben we het niet over de kalender, maar over het gegeven. Ja. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, wel. Ik denk dat ik het best kan op antwoorden met wat Boudewijn de Groot me zei toen ik hem introduceerde voor mijn boeken. Hij zei, de 60s begon eigenlijk pas halverwege de jaren 60. Want dat was een periode, alles stond te gebeuren. Zij gevoelde aan alles dat de tijden gingen veranderen, maar eigenlijk ging het gewoon door. Tot plots, halverwege de jaren 60, komt dat allemaal samen. Het een triggerde de andere. En je krijgt plots die wolkbreuk waarin dat de 60s eigenlijk, zoals wij ze nu kennen en de invloed die ze gehad hebben, nu zich plots tonen aan de mensen.
Schets, dan is dus de wereld van 60 tot 65?
Het loopt nog over van de jaren 50 natuurlijk, hè, waar dat de mensen ook in de muziek bijvoorbeeld, waar de mensen vooral zichzelf denken, willen plezier maken. Hè. Die oorlog is gedaan, we gaan ons amuseren. Jongeren, er worden vuiven georganiseerd, dergelijke toestanden. Door in Amerika met hot rods en dragsters rondgereden op feesten en vuiven. En die muziek is er ook naar cars and girls muziek eigenlijk. En dat wordt dan plots verandert dat in een soort van gevoel van er gebeurt hier van alles in de wereld waardoor mensen het niet goed hebben, waardoor mensen ongelukkig zijn. En als die mensen het niet gelukkig zijn, dan kan ik zelf ook niet gelukkig zijn. Dat is plots een ommekeer bij die jongeren in die 60s die gebeurd is. En dan krijg je, alles komt eigenlijk samen. Je hebt die oorlog in Vietnam natuurlijk, waar plots mensen beseffen van wat voor een vuile, vieze strijd zijn wij hier beland. En dat backlash eigenlijk naar dat thuisfront. Hè, het gebruik van chemische wapens en dergelijke. En dat is niet meer akkoord. Die jonge mensen zijn niet meer akkoord. Ze denken niet meer alleen aan zichzelf, maar ook aan andere mensen die het veel minder goed hebben dan zichzelf. En dan krijg je het ontstaan van dat protestlied. En dat is het helemaal beginnen eigenlijk die jaren 60 met een soort van vrijheidsgevoel, een soort van in de bres springen voor anderen. En wat ook heel belangrijk is, een minderheden die zich laten horen en minderheden die ook opkomen voor andere minderheden en in de bres springen voor andere minderheden. En daardoor, en dat is het fijne aan die jaren 60, het meest belangrijke denk ik, de zeggenschap van een meerderheid te krijgen. Niet meer stilletjes thuis blijven zitten, maar door het feit dat ze uitkomen voor wat ze zijn, indruk maken en zo de zeggenschap krijgen van een meerderheid.
Dus dat protestlied is eigenlijk de geboorte van de 60's, van die afzetten tegen het systeem.
Ja, dat is de vertolking ervan. Maar dan moet je weten dat zelfs dat protestlied nog zijn tijd nodig had om mogen gehoord te worden. Hè. Want eigenlijk het eerste protestlied waarvan sprake is, van Country Joe en McDonald en The Fish, The Fixing to Die Rag, een aanklacht tegen de oorlog in Vietnam eigenlijk, dat mocht gewoon nergens gehoord worden toen dat uitkwam, omdat daar het F-word in zat. Dus
not hoe heet dat nummer?
I'm Fixing to Die Rag. Hoping I'm Fixing to Die Rag. Van Country Joe.
We hebben hier een live verbinding met YouTube.
Ah, voilà.
Dus wacht, het is eerst reclame. Wacht, dat mogen we niet uitzenden. Wacht even. En ja, doe de schuif maar open. Ja.
Well, come on, all of you big strong men. Come on, Uncle Sam. Need you help.
Dat is het, maar eigenlijk het belangrijkste van het lied staat er niet op.
Is het waar?
Ja, maar dat kunnen we misschien live doen. Want dat is iets wat toen heel actueel was.
Ja.
Dat was de amazing hymne 4 jaar later van het Woodstock Festival. En dat is eigenlijk nu nog heel actueel. Want onder ons twee is heel eenvoudig.
Moet ik het even stilzetten?
Ja, zet het even stil.
Oké.
En je zult wel horen wat er moet gebeuren. Give me an F.
F!
Give me a U.
U.
Give me a C.
Hey, zeg, dat is die Radio 1, een vriend.
Ja, we zijn er nog niet, hè. Give C. Me a C. Give me a K.
K.
En dan komt het. What's that spell? Ja. Voilà.
Ja.
Dat is dan misschien...
Mogen we dat eigenlijk op radio? Fuck, ja, come on, voilà, zeg.
Oké, okay, ik dacht juist, dat is al het grote verschil tussen de 60s en nu. Toen riepen de mensen massaal uit, geen dat je juist hebt uitgeroepen. Fuck.
Maar waarom, toen... waarom riepen ze dan massaal fuck? Als we dat nu doen, corona, ja. Maar ja. Toen, waarom? Ja,
waarom? Omdat de mensen dat gevoel hadden samen van de tijden moeten veranderen. Fuck wat er aan de hand is. Fuck die vastgerustheid. Fuck de normen waarnaar we moeten leven. We gaan gewoon onze mond open doen. En dat is een minderheid, want uiteindelijk staat daar een hippie in een bloemetjeshemd, hè, zoiets als ik wat nu aan heb van mijn bomma. Ja. Toen was het nog niet van zijn bomma. Hij had dat zelf gekocht, ergens tweedehands. En die staat op dat podium een minderheid te vertolken, eigenlijk. Hè, want de hippies zijn altijd een minderheid geweest in getalen, in, over heel de wereld, in de lage landen. Ja. En die breekt de mond open van een generatie, eigenlijk.
Zullen we eens even luisteren naar die Country Joe McDonald? I feel like I'm fixing to die, Rag.
And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, we're dropping on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam.
Ja, ik begin het te snappen. Dat is dus... Wall Street heb ik gehoord, iets over Vietnam. Dus ja. het is de jeugd die zich begint af te zetten tegen het systeem.
Ja.
Dat is het begin van die 60's.
Ja, ja.
Dan denk ik ook Times Are A-Changing van Dylan.
Van Bob Dylan, ja.
Zit ook toch in,
Bob
in dat...
Bob Dylan was een van die dingen, eigenlijk de synchroniciteit die toeslaat in 65. Al overal die kleine dingen, vooral Noord-Amerika, die zich gaan bundelen. En Bob Dylan was op Newport Folk Festival in 1965, was een van die kleine dingen. Want Bob Dylan was God op dat moment, hè, volk God. En plots wordt God Judas... wanneer die een elektrische gitaar vastneemt. En volk staat juist voor geen elektrische gitaar, want als te veel lawaai, dan verstaat de boodschap niet meer. En Bob Dylan zei op dat moment ook, fuck met tradities. Die nam die elektrische gitaar en God werd Judas. Op zich ook al een omwenteling.
Ja.
Pete Seeger, de man van If I Had a Hammer en dergelijke, de vredesliederen, die wou toen de installatie te lijf gaan met een bijl, gewoon van eigenlijk schennis wat hier gebeurt. Dus er werd tegen redelijk wat huisjes getrapt en gestampt langs alle kanten.
Is het een soort control-alt-delete zo? Is het dat? We gaan hier eens opnieuw beginnen? We zijn het beu? Is het dat gevoel?
Ja, het was een algemeen gevoel van de dingen moeten veranderen. Zoals Bob Dylan het ook zong, hè, the times, they are changing.
Ja, nochtans, de 60's, ze zijn ook naar de maan gegaan. Het was ook een decennium waar er zijn ook successen geboekt. Hè.
Absoluut, ja.
Er is een soort vooruitgang geweest naar de maan. Wat was het nog allemaal?
Het intranet is les ontstaan toen. Hè.
Is het waar?
Ja.
Dus zo alleen maar klagen, alleen maar fuck roepen was ook niet...
Nee, maar die mensen riepen ook niet alleen fuck. Die mensen deden er ook iets aan. Dat is ook het mooie eigenlijk van de jaren 60 en iets wat ik tegenwoordig ook wel mis in mensen die nu iets ondernemen. Je had toen mensen van verschillende gedachten, verschillende geaardheid, die wel één doel hadden en die daarvoor samen konden komen.
Mm-hmm.
He, een mooi voorbeeld is heel die betogingen rond Leuven-Vlaams en dergelijke, waar verschillende mensen zaten. Eén die wou de bourgeois buiten, de ander wou de Franstaligen buiten. Er werd dus de ideeën van die mensen waren eigenlijk verschillend, maar ze hadden wel één gemeenschappelijk doel. En ze kwamen samen en ze wilden dat doel realiseren. Kunt u nu voorstellen, tegenwoordig al, minstens dat je ergens anders over denkt of zo, ja, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Toestanden. Toen zeiden de mensen, we hebben één gemeenschappelijk doel, het hogere doel, dat willen we nu verwezenlijken en we zetten daar de rest even voor opzij. En dat was toen zeer, vond ik zeer constructief wat er toen gebeurde.
Hoe zei Kennedy het nu weer? We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard.
Weet ik veel.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Kippenvelletje toch?
Amai, het zal niet
zijn. Amai.
Dus dat blijft. Hè.
Janis Joplin, Crybaby. Klopt het dat Janis Joplin ooit in de 60s, waar het vandaag over gaat, weet ik veel, tot lelijkste jongen van de klas is verkozen? Klopt dat?
Ja, dat klopt, ja. Aan de Universiteit van Texas werd zij tot lelijkste jongen van de campus verkozen. En zij werd nogal gepest ook door haar uiterlijk. En dat was eigenlijk het summum van pesterij dat daarover kwam. Maar daardoor hebben ze eigenlijk onbewust de pesters de geschiedenis ook een kant op gestuurd. Want Janis Joplin is toen afgestapt in Texas. En samen met haar vriend, beatnik-auteur Chet Helms, een van de bekendste organisatoren nadien van rockconcerten, is zij gevlucht naar San Francisco. En daar terechtgekomen in eigenlijk het walhalla van die hippie-cultuur, heet Ashbury-wijk. En dan gebeurt eigenlijk een mirakel wat symbool staat voor heel de jaren 60, want die minderheid van de hippies die daar in die wijk hun ding doen, hun steen proberen te verleggen, ongeacht hoeveel ze zijn, wat de buitenwereld van hun denkt, ineens komt daar die vrouw aan en die wordt opgepikt door Big Brother en de Holding Company, een plaatselijk groepje in die wijk. Die gaat daar zingen en de deuren van de wereld gaan open. En samen met Grace Slick van de Jefferson Airplane wordt plots die underground muziek wordt plots de belangrijkste muziek in de wereld, psychedelic rock. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van hoe je als minderheid, als je maar uw ideale getrouw bent en ervoor uitkomt, geen schrik heeft om voor je idealen uit te komen, dat je dan plots ook wel die deuren kunt laten opengaan. Dat is toen gebeurd en dat is zo inspirerend.
Het establishment had er wel een beetje moeite mee met de nouvelle vague van de jaren 60. Ja. Zelfs in België, in het programma Tienerklanken, schitterend fragment eigenlijk, werden mensen geïnterviewd toen ze net de Rolling Stones, nieuw groepje, hadden gezien.
Ja, ja.
Hebben die wel een opvoeding gehad, jongens? Van waar komen die?
Ben jij ervoor, voor de Rolling Stones?
Nee, ik ben er niet voor. Ik kan toch niet verstaan dat meisjes daar zo hysterisch voor worden voor zo langharige jongens.
toen we zo toneel kwamen, dacht ik, hey, wat een ongure kerels, maar...
En jij, Jan? Ah, ik heb me goed geamuseerd. Ik vond het tof. Ik vind wel dat ze goed lawaai maken. Dat is al veel.
Ik denk dat het comedie is.
Ik denk teenagers die zich niet laten gaan voor moderne muziek, dat die te veel geciviliseerd zijn.
Weet ik veel.
Onkel Bob en tante Terry hebben Mick Jagger nog geïnterviewd op de VRT, maar dat is niet bewaard gebleven.
Ja. Dat ging dat toen, hè, werd over opgenomen en dergelijke. Ja, en dat was ook de periode dat je niet mocht gaan rechtstampen optreden. Hè. Toen de Stones de eerste keer in België speelden, in Schaarbeek, het Sportpaleis, toen waren er stewards aanwezig en die moesten toezien dat de mensen niet gingen rechtstaan. Die mochten de hele tijd op hun klapstoeltjes gekleefd blijven, als het ware. Hè, want dat mocht niet rechtstaan tijdens optreden. Allee. Allemaal heel braaf zijn. Ja.
En dan komen daar ineens die Rolling Stones lawaai maken. Ja,
en eigenlijk waren die zelf ook nog heel braaf, die Stones. Want ik denk zo, de ontvangst van onkel Bob en tante Terry had een beetje van hun melk gebracht, denk ik. Dat plotseling van, waar komen wij hier terecht? Maar dat ging toen zo. Bijvoorbeeld Louis de Lentecker, die schreef dan over dat optreden nadien. Het zou tegenwoordig niet meer kunnen, denk ik. Van, over Mick Jagger dan, van een staart eraan en hij kan terug naar de lianen. Doe het nu maar eens, zou ik zeggen. Je zou er zelfs heimwee naar krijgen na die periode.
Dus dat moet wel een bom geweest zijn, 65, en die jeugd die zegt, niet met ons, hè. Wij doen ons eigen ding vanaf nu.
Ja, ballen gebeet ook met Mick Jagger, de manier op het podium stond, dat is pure seks. Hè. Dat moest ervoor, in de Elvis en zo, dan de heupen, dat mocht niet getoond worden. En dan staat Mick Jagger daar en die ademt, die zuigt die aandacht van dat publiek naar zich toe. Wauw.
Ja, absoluut. Het gaat over de 60's vandaag in Weet ik Veel. U hoort Rudolf Hekkewand heeft een boek geschreven met ondertitel Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Revolutie. En laat het ons even hebben over die 60's. En als je erover leest, wat geregeld terugkomt, het is ook wel een decennium van minderheden. Ja. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Verschillende, want je zou kunnen zeggen de hippies, maar dat zou te kort door de bocht zijn. Er zijn verschillende stromingen, verschillende groeperingen die naar boven komen.
Ja.
Bijvoorbeeld de Merry Pranksters.
Merry Pranksters, ja. Dat is één van die minderheden. Hè.
Ja? Wie zijn dat?
Dat is een kleine groep mensen eigenlijk, maar wel voorgegaan door een bestseller-auteur in 1965, Ken Casey.
Okay.
Ken Casey. De film is al sinds heel bekend, maar het boek eigenlijk ook.
Jack Nicholson.
One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ja.
En die mens die maakt in zijn legerdienst kennis met een goedje dat de geest stevig aan het waaieren en het wapperen zet, LSD. Totaal legaal op dat moment.
Legaal op dat
legaal,
moment?
Legaal, absoluut. LSD, dat was geen probleem. Het was pas in Amerika op 6 oktober 66. 666, dan nog eens, the number of the beast. Ja. Werd dat door de gouverneur van Californië in illegaliteit gestopt. Maar volledig legaal. En die Merry Pranksters, die trokken eigenlijk de westcoast van Amerika rond met een schoolbus.
Al
die,
trippend dan?
Ja, die hadden ze mooi geschilderd. Ze noemden die ook Further, steeds maar hun grenzen verleggend. En daar zaten bekende figuren op. Tom Wolfe zat er bijvoorbeeld op, hè. De schrijver van het iconische hippieboek, The Cool 8 Electric Acid Test, Wavy Gravy. De naam zal u misschien niet zeggen, maar dat is de voorman van de grootste commune ter wereld die nu nog bestaat.
Oh.
Ja, de Hog Farm, die ook voor het voedsel op Woodstock heeft ingestaan bijvoorbeeld. Neil Cassady, oftewel Dean Moriarty, de hoofdpersoon uit de Bijbel van de Beatniks on the Road van Jack Kerouac. Die mensen zaten allemaal samen in een bus.
Er wordt hier wat geneemd erop nu, hè, Rudolf?
Ja, maar goed, maar hè, je kunt dat terugbeluisteren,
dat programma.
Dat is plezant aan al die dingen.
Ja, ja, ja.
En dan, die rijden die Westcoast rond en die delen gewoon limonaden uit met daarin LSD vermengd.
Leuk.
Ja, voilà.
Tof.
En dan The Grateful Dead gaat daar optreden. Nog eens een leuke naam op te zoeken. Het huisorkest ontstaat. En die mensen zitten in die West Coast en die brengen daar de drugs naar de mensen. De LSD, de hallucinogene drugs eigenlijk.
En dat... Hoe is dat afgelopen?
Wel, dat is afgelopen. Die zijn Amerika overgestoken. Want die wouden dan een soort verbond gaan plegen met de drugkoning of de drugfilosoof van de Oostkust, Timothy Leary.
Ja.
En die hebben dan Amerika al trippend overgestoken om daar te gaan verbroederen met Timothy Leary, wat dan zelf een psycholoog was, die dan wel ontslagen was aan de Harvard University, omdat hij samen met zijn studenten LSD nam. En dat vonden ze dan een beetje over. Wat die Timothy Leary vond hij niet erg, vond dan echt die trok zich terug in een groot huis, Millbrook, waar hij een gospel lanceerde en richtte daar de League, let op de letters, de League of Spiritual Discovery op.
Lucy in the Sky with diamonds.
Turn on, tune in, drop out. Zet uw geest open, verspreid uw nieuwe gedachten en breek dan finaal met de gevestigde maatschappij. Dat was hun leuze. LSD rules. LSD was king, maar ook de bedoeling met LSD kan je de geest vrijmaken van mensen die in de psychiatrie zitten, schizofrenen, dergelijke. Dus allemaal met de beste bedoeling.
Of je pakt het en je belandt in de psychiatrie, hè?
Dat wisten we toen eigenlijk nog niet. Want je moet je ook allemaal voorstellen, het gebeurt er allemaal voor de eerste keer. Er wordt mee geëxperimenteerd. Mensen zien van alles gebeuren. Mensen proberen van alles. En ja, achteraf weet je natuurlijk van, het is niet allemaal maneschijn en zonnegeur. Hoe noemt dat?
Vraag je in de marge, zelf ooit geprobeerd?
Ik heb dat LSD? Ooit geprobeerd, ja.
Wat is dat? Wat doet dat?
Ja, wat doet dat?
Is dat echt zo wauw? Of is dat...
Ik denk dat dat doet wat dat soort drugs altijd doen. Dat is je gevoel van het moment versterken.
Klopt het dat je in een pot spinazie een oerwoud hebt gezien?
Ik weet niet wat je dat vandaan had, maar dat klopt. Een soep. Ik was soep aan het koken.
Ja, en je was ineens in de jungle in Vietnam.
En ineens vloog ik in zo'n helikopter boven. Ja, wel, dat soort dingen doet dat. Maar ik heb dat er ook bij gelaten, omdat het versterkt gewoon je gevoelens. En als je het niet echt goed voelt, je wil het niet meemaken.
Nog een andere minderheid. De Hells Angels.
Ah ja.
Motorbendes.
Ja, dus die minderheden die eigenlijk... Hells Angels die radicaal tegenover die hippies staan eigenlijk qua waar ze voor staan. Hè, geweld en toestanden zo. Maar toch is er iets dat hun bindt, want zij noemen zich de one percenters, de Hells Angels.
Wat bedoelen ze daarmee?
Dat zij eigenlijk maar 1% van de bevolking vertegenwoordigen, maar als er 4 op zijn. En net zoals de andere, de strekking waar eigenlijk de hippies uit voortkomen, de diggers... Die zich gevestigd hebben, er komt weer een naam in de Haight-Ashbury-wijk. Het epicentrum van de hippie-cultuur. Die noemen zich ook de one percenters.
Ah.
Ja, dus die hadden eigenlijk een link. En waarom komen die met elkaar goed overeen? Die bloemenkinderen eigenlijk, vredelievend. En die mannen die toch voor redelijk wel gewelddadige dingen stonden. Zijn weer door die hallucinogene drugs. Die namen allemaal LSD. En ja, het kan gek klinken, maar daardoor ontstond er een vredelievende sfeer, waardoor die mensen gewoon samenkwamen en bij elkaar zaten. En de Hells Angels die zorgden zelfs voor de security op de grote rockfestivals. Die zijn dan ontstaan halverwege de jaren 60. Dus als jij met je kroost naar een rockfestival ging, zeg maar Miami Pop of dergelijke, en plots je kleine was verdwenen, wat al eens kon gebeuren in die tijd, dan moest je hem gaan halen bij de stand van de Hells Angels. En die waren dan mee aan puzzels maken. Die mochten op die motos zitten en die deden verstopperken mee. Dus dat was één grote geheel, zoals je er juist terecht zei. Die minderheden, ondanks het feit dat ze heel verschillend waren, heterogeen, maar die kleefden eigenlijk allemaal hetzelfde doel aan. Dus heel goed beseffen van de tijden moeten anders, moeten veranderen en we kunnen beter samenwerken in die zin. En dat gebeurde toen.
De 60s, een schot in de roos.
2000 years ago, the proudest boast was...
Weet ik veel.
Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom... The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Was born.
veel over de 60s vandaag met Rudolf Hekke, auteur van het boek The 60s, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Revolutie. En over die 60s gesproken, op 4 mei 1969 ging de Kennedy Tunnel open.
Hij is er, mevrouw Stoller.
Hij is er.
En denkt u dat hij zal stand houden, de tunnel?
Oh, dat is zelf te wachten zijn. Als hij het zo goed doet. Als een voorganger. Onze redderspijp, geen konijnenpijp. Onze bevrijdingspijp.
Mevrouw Stolle, vindt u de tunnel niet wat kort?
Ja, ik vind hem wel kort. En ik had hem toch breder voorgesteld, rappeleerde nog. Ik vind die pijpen zo smal. En wel, als die 50 jaar oud moet zijn, gelijk als de andere er na 35 is. Ja, dan is die weer te smal, hè, meneer? Oh ja, er is geen oos, er stond twee, drie auto's.
Ze heeft gelijk gekregen.
Mm-hmm.
50 jaar later, het was eigenlijk al iets vroeger, waar was de Kennedy Tunnel? Te klein. De 60s. Beste Rudolf, laat ons teruggaan naar die periode. Wat moet ik aandoen om erbij te horen?
Och ja, om erbij te horen.
Olifantenpijpen. Jij zit hier in het hemd van je oma. Je zegt dat past erbij. Moet ik lang haar hebben of is dat niet per se nodig?
Dat is allemaal niet nodig eigenlijk. Ik denk dat je vooral moet proberen je geest vrij te maken. En proberen een aantal dingen opzij te zetten. De kerktoren te mijden.
Hoe bedoel je?
Katholieke dorpjes.
Ah,
dat
zo.
Die toch wel geregeerd werd, hè, door meneer Pastoor en dergelijke.
Ja?
Ik herinner me dat toch nog goed in de jaren 60. Als meneer Pastoor in de kleuterklas binnenkwam. Dan was het naast de bank op de knieën gaan zitten. En dergelijke toestanden allemaal. En dat is wel heel belangrijk. En voor de rest, ja, zoals ik juist al zei, de hippies, heel kleurrijke dingen natuurlijk, lang haren. Maar dat, op zich was dat allemaal niet zo heel belangrijk. Gewoon, dat is gewoon een gevoel van we doen wat niet.
Natuurlijk wel.
Ja, maar dus wat dat is, speelt geen rol. Dus je ziet wat die mensen allemaal dragen en droegen toen. Dat waren vooral tweedehandskledij. Dat was ook totaal nieuw. Het idee om tweedehandskledij te dragen, dat was totaal nieuw.
Ja, want als ik me herinner, de jaren 50 met de Brill Cream en de leren vest. En dan iedereen zag er prachtig uit, afgelikt. Ja. En dan ineens was het andere uiterste.
Ja, het was het idee van, kijk, winkels gaan ineens tweedehandskledij verkopen. Daarvoor kon dan, als je tweedehandskledij droeg, ja, dan een marginaal. Maar plots werd dat in kledij gaan ruilen. Mannen-vrouwenkledij aan dezelfde rekken. Jongens die meisjeskledij droegen en zo. En daar ging het vooral over.
Het is ook je hemd van je oma, zeg je.
Voilà, ja, ja. Ja, ik
tailleert.
Denk,
maar staat eens recht. Tailleert dat dan eigenlijk wel?
Ja, voilà. Ja, dat is...
Dat
gaat allemaal.
Dat gaat wel, ja. De bomma was toch
niet breed, hè? Wij stekten allemaal zo'n naam
niet.
Nee? Omdat jij erover begint. Maar ik heb bijvoorbeeld nog een anekdote. Ik zong ook vroeger, maar dat was dan de jaren 70. Maar in Vlaanderen duurde die jaren 60 tot halverwege de jaren 70. Dus ik zong toen, of ik moest zingen. Ik moest naar de kerk gaan, met je katholiek gedoe.
Ja.
Maar ik zei, oké, er is één opening om toch naar de kerk te gaan, maar te amuseren in Toogzaal. We kenden. Dus vanachter de zangers zaten dan boven.
Aan de missen.
En die mochten zingen. Wel, ja, dat was zo'n ene koster, maar dat was zat dat mensen. Constant is dat echt met de fles wijn naast zijn kerk hem om te spelen. En toen droeg ik, waarom? Ook om te choqueren, omdat ik toch vind, de schoenen van mijn moeder met hoge talons, omdat er zelf nog geen mannenschoenen, jongensschoenen met hoge talons, dus droeg ik dat. En jassen en kleren van mijn moeder, gewoon om een beetje anders te doen, om te choqueren. Dat was het gevoel, denk ik, ook van toen die mensen, we gaan net doen wat niet gebruikelijk is om een statement te maken. Maar dat is van alle tijden. Hè. De punks deed dat ook. Hè. Die Johnny Rotten of Sid Vicious, als die een nazi-symbool droeg op zijn t-shirt, dat was geen nazi. Hè? Maar dat was zeggen van, daarmee gaan we ze een keer op de kast jagen. Dus dat was juist de bedoeling.
Mm-hmm.
En dan krijg je zo'n inderdaad beelden van allemaal mensen gekleed als bloemenkinderen en gehuld in de kleren van hun grootouders. Eigenlijk.
Maar als ik me niet vergis, de minirok.
Ja, voilà, dat
is ook van de 60's.
Dat is dan een uitvinding die toen gebeurt. Marie Quant, die vindt de minirok uit, die vindt de hotpants uit.
Maar hoe kun je de minirok uitvinden? Dat is toch gewoon een rok die te kort is?
Ja, je snijdt een stuk van een lange rok waarschijnlijk. En je zegt, voilà, dat is nu een minirok.
Ah ja, dat is dan een uitvinding.
Zo simpel. De grootste uitvindingen zijn altijd heel simpel.
Dat is waar. Alhoewel, de iPhone is wel iets heel... Allee.
Ja, maar goed. De iPhone, maar dat werkt ook vaak niet. Dat is bij mij toch niet.
Die minirok, wat was dat dan? Was dat, ik laat mijn bloot gat zien, letterlijk? Of dat ging toch over seks? Dat ging toch over verleiding?
Ja, maar ja, in de jaren 60 had zowel die culturele revolutie, waar we het al over gehad hebben, had de sociale revolutie, wat ook met het ontstaan van de dansings, van de balzalen, en van de jeugdclubs en dergelijke. Mensen die zich daar gaan verenigen om hun engagement uit te spreken. En gaat ook die seksuele revolutie in de jaren 60 natuurlijk. Hè. Plots was seks een woord dat bestond. Dat lag plots open en bloot op tafel. Ervoor bestond dat niet.
Hoezo?
Stond alleen heimelijk. Maar kon daar niks over zeggen. Dat werd gefluisterd als het daarover ging. Plots ineens ligt dat open en bloot op tafel.
Elvis stond er toch ook al geil te wezen op dat podium. Dus dat was toch in de jaren 50 ook al?
Ja, maar dat werd ook allemaal zwaar gecensureerd toen. Hè.
Ja. Ja. En vanaf de jaren 60 mocht het.
Ja, censuur was in de jaren 60 ook zeer... Als tegenhanger op die jonge mensen die plots zeiden we gaan dat wel doen, hadden natuurlijk de censuurridders die ook een tandje bijstaken. En censuur was ook daar heel belangrijk, als wapen gebruikt. En censuur, de grootste slachtoffers onmiddellijk als een overheid censuur gebruikt, laten we zeggen, dat is cultuur en dat is de media. Dat zijn de eerste grote slachtoffers die aan bod komen. En die jonge mensen, cultuur was juist heel belangrijk. Belangrijk voor hun zich uiten, luisteren naar hun favoriete muziek, hun favoriete bands en dergelijke. Dus daar werd ook een frontale aanval op ingezet door de moraalridders en door de overheid. Eigenlijk.
Terug naar die seks, dat is interessant.
Ja.
Was het echt make love, not war? Was het echt iedereen met iedereen, de ene orgie na de andere?
Wel, ja, je had dus ja, die seksuele omwenteling die eigenlijk vooral gesymboliseerd wordt door de ontdekking van het symbool van die seksuele revolutie, de pil eigenlijk. De eerste effectief werkzame anticonceptiepil. Hè, door trouwens een Turnhoutse gynaecoloog, Ferdinand Peters. Die mens heeft dat verspreid. En dan krijg je twee dingen eigenlijk. Plots heb je die vrijheid van seksuele beleving. Vrouwen doet zelfs in de excessen van de communes toe. Hè. Dus ik heb de pil, ik doe wat ik wil. Was een slogan toen in de seks. Dat stond overal op de muren gekalkt. Ik heb de pil. Maar tegelijkertijd aan de andere kant heb je dan... Want zo gaat dat altijd. Als je vrijheden krijgt, heb je ook nieuwe belemmeringen.
Oei.
Dus die meisjes van toen, die jonge vrouwen, die kregen plots twee nieuwe hamers en aanbeelden waar ze tussen gedrukt werden. Aan de ene kant de sfeer van de vrije liefde. De mannen die te pas en te onpas vaak aan de achterdeur kwamen aankloppen om het bed te delen.
Ben je nu letterlijk over de achterdeur bezig of over het andere?
Beiden. Ja. Dus die kwamen dan aankloppen. En als je daar als jonge vrouw of whatever niet echt scheutig op had om dat te pas en te onpas toe te staan, dan werd je een seut genoemd.
Oei, dat wil je niet.
Dat hadden liever niet voor.
Nee.
Maar langs de andere kant hadden dan die extreme vrouwenrechtenvereniging, Germaine Greer, BH's moeten verbrand worden. De man, demonisering, de omen, exorcisten.
Dus het feminisme krijgt daar ook een enorme boost in die sectie.
Ja, absoluut. En op veel manieren eigenlijk. En een van de mooiste anekdotes ook die ik vernomen heb om te spreken, toen ik sprak met mijn mensen, jonge vrouwen die toen jong waren in die tijd, die zei van eigenlijk, er was iemand die lid was van de Dolomina's, een vrouwenrechtenvereniging. Die zei, maar eigenlijk, we hebben veel ons best gedaan. We zaten daar vaak op de Bondgenotenlaan in Leuven, bloemen, rozen, met uiteraard de doornen uit te delen. Als zeggen van, je bent een mooie vrouw, maar je ziet nog zoveel af, bevrijd jezelf. Maar eigenlijk heeft dat allemaal weinig uitgehaald, zegt een wetgever. Wie het meeste gedaan heeft voor die seksuele revolutie, Brigitte Bardot.
Brigitte
Bardot.
Die heeft nog, hè?
Ja, absoluut.
Heeft hij overlaatst niet een filmprijs? De eerste filmprijs gekregen, denk ik. Zwat, maakt niet uit.
Dat is me dan ontgaan, ja.
Maar Brigitte Bardot, dat is ook 60's.
Brigitte Bardot,
noem ze nog eens een paar schoonheden.
Brigitte Bardot, ja, je had in de 60's films die heel belangrijk waren voor de seksuele revolutie. Onder andere met Jane Fonda, Barbarella, van Roger Vadim, hè, die ook Brigitte Bardot gecast heeft. Hè. En natuurlijk Jane Birkin, Serge Gainsbourg, die heel die seksuele revolutie eigenlijk naar zenith heeft gepiloteerd met die Je t'aime moi non plus uit te brengen. Het gevraakte lied dat hij niet mocht uitbrengen, aan de bedstee geschreven van Brigitte Bardot, maar dat hij wel uitgebracht met zijn nieuwe nimf Jane Birkin. En wat dat liedje veroorzaakt heeft, gedaan heeft voor de seksuele revolutie, om maar te zeggen hoe belangrijk een onnoze liedje maken kan zijn. Want er werd ook vaak gezegd van, ja, je moet de straat op met kasseien, maar gaat die twee richtingen dingen ook in de 60s. Je had enerzijds de zachte revolutie, de mensen die het cultureel wilden aanpakken met songteksten. En daartegenover stonden de mensen die de straatstenen uitbraken en die naar de koppen van de politie en dergelijke gooiden. Maar toch waren die mensen allemaal verenigd en stonden die voor hetzelfde doel. En wat een nummer als Je t'aime moi non plus gedaan heeft voor die seksuele revoluties is onpeilbaar. En ook al tegen de censuur. Hoe dat in alle landen werd bevochten door de moraalridders, door de censuur verboden en waar mensen wegen hebben gevonden om dat toch te ontwijken, dat is ongehoord ongezien.
Zullen we het gewoon nog eens draaien?
Heel graag. Hè?
Dus du jamais vu in de 60s, Rudolf Henk.
Ja, absoluut, ja. En wat je nu doet, deed men exact ook op de BRT toen.
Ja.
Men liet het draaien, want in vele landen, ook in Nederland, mocht het zelfs niet gedraaid worden onder een bepaalde uur. Ja. Maar tegen dat het geheig ging komen, het orgasme van Jane, dan werd het weggedraaid.
Wel, we gaan contraire doen, hè.
Ah, voilà.
We gaan contraire doen. Nu daag je mij uit, hè. Nu gaan ze horen komen tot in Bachtende Kuper.
Ja.
Ze zijn dapper. Een beetje opgewonden van, we gaan het afzetten.
Ja, oké. Okay.
Ja, voilà.
Nummer 1.
Weet ik veel.
Herken je de jingle?
Ik zat nog volledig...
Jij wordt nog met Jane Burton bezig. Dat was een jingle van Radio Veronica.
Van, och, ja.
Want we laten ons het eens hebben over de 60s in de Lage Landen.
Ja.
Is dat de piratenboten en de vrije radio's, is dat de 60s?
Onder andere, ja. Radio Veronica is natuurlijk ontstaan, is eigenlijk overgewaaid vanuit Engeland, hè, waar die Radio Caroline is ontstaan als een soort van protest tegen die BBC, die alleen maar oude mensenmuziek draaide eigenlijk. En daar heb je dan ook weer een heel mooi anekdote eigenlijk, die O'Reilly, de mens die dat heeft opgericht, die zei van, ja, ik doe het zelf, ik richt mijn eigen radio op. Fijne statement. Maar Mr. O'Reilly, dat moet je niet doen. Oh, het geen vergunning, werd erop gezegd natuurlijk.
Ja.
Maar die O'Reilly zei van, ja kijk, ik heb wel geen vergunning, maar ik weet wel een manier, ik ga dat buiten de wetgeving doen, hè, buiten de territoriale wateren op een boot. En daar heb je niks aan mij te zeggen. En dat is eigenlijk een statement dat nu nog altijd geldt. Een goed idee, denk ik, gaat altijd boven een toelating of een toestemming.
Mm-hmm.
En dat is de filosofie van de jaren 60. Laat uw geest even werken en probeer een oplossing te zoeken. Dus, Vrije Radio, Radio Caroline, straalt over naar de Lage Landen. Radio Veronica wordt opgericht en... Ja, en dan is het hek van de dam. Zowel positief als negatief eigenlijk. Want je hebt daar die iconische Radio Veronica Top 40. Voor de allereerste keer is een hitparade van belang. Mensen gaan plaatjes kopen die ze in die hitparade hoorden.
Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Iedereen met zijn radio op die illegale frequentie dan en luisteren?
Ja, jonge mensen, ja? Radio Veronica aan het luisteren. En daar hoorden ze een liedje. En dan liepen ze naar de platenwinkel... Toen er nog platenwinkels bestonden, dus ja. Platenwinkel, die komen daar binnen bezweet en die zeggen tegen die mens achter de platen, achter de toonbank, een platenboer werd dat toen genoemd, zegt van, ik heb hier een liedje gehoord op Radio Veronica, verschrikkelijk schoon, ja, ik wil dat singeltje kopen, je hebt dat toch in huis? Ineens, ja, hoe noemt dat liedje? Dat weet ik niet, zeggen die dan.
Ja, Shazam bestond
wie
nog.
Wie heeft dat gezongen? Dat weet ik ook niet, maar ik ga het voor u nazingen. Liedjes werden toen al zingend besteld in een platenzaak. Met gevolg dat er al een keer mijn ander liedje thuis kwam. Enfin, dat speelde geen rol, het waren allemaal schoon liedjes. Dus Radio Veronica werden hitmakers. Maar gevoel al komen, Radio Veronica kregen ook een zeer belang als hitmakers.
Ja.
En de commercie begint erin te druipen. Want dan wordt er van al gebeurd ervan om hits te maken en dergelijke. Gaat de Radio Veronica drive-in show, we gaan daarmee op de baan. Voor de allereerste keer, DJ's krijgen een gezicht. En
mag ik verdrengen, zakkie, hè?
Van nee? De tegenhanger ja. Ja, van de Radio Veronica drive-in show. Want die zei van, hey, die Hollanders die komen hier niet binnen, wij doen dat zelf. En die trokken zelf heel het land door. Twee aan elkaar gevezen platenspelers. Krakken mig, eerste... lichteffecten, de stroboboboboscoop, een vloeistofdias. En dat waren de eerste goden, DJ-goden, eigenlijk Mike en Zaki. Die verhaal die vertelde tegen mij, dat was echt... De burgemeester stond daar al dagen op voorhand te wachten van waar blijven ze. Fanfares die werden opgetrommeld, krijgen sleutels tot de steden. En, ook niet onbelangrijk, voor het eerst verschenen er groepies in Vlaanderen.
Ah.
Meisjes die volgens Zaki hun goed in de watten legden. Mobiele meisjes. Die
wat bedoelen we daarmee?
Ja, zo, als ze ergens een kwetsuur hadden opgelopen, emotioneel of wat dan ook, dan werden ze getroost door die meisjes.
Ah, dat is wel lief.
Dat was heel lief van die meisjes.
Ja, dat is tof.
Ja, en zo van die dingen.
De Provo's?
Ja, dat Nederland.
De ook Provo's. Zoiets dat ik me herinner, maar wat was dat nog ook alweer?
De Provo's, dat was eigenlijk een groepering in Nederland die eigenlijk één doel hadden en dat was eigenlijk die samenleving een trap onder de kont geven. En heel belangrijk, we gaan niet zeggen naar waar ze moet zich bewegen, ze moet gewoon in beweging komen. En dat vind ik een heel fijn idee, want op het moment dat je zegt, daar moet je naartoe, dan maak je dezelfde fout als waarom je de trap geeft. Want dan gaan ze weer een geëikt doel voorop stellen en vastroesten daarin. Dus die hebben dat gedaan en die deden dat door acties. Dat waren ludieke, tongue-in-cheek acties, maar eigenlijk vooral visionaire acties. Dat noemde dat witte plannen, want hun officiële kledij was helemaal in het wit. Witte jeansbroek, witte jeansvest.
Oh, yes.
En zo had je bijvoorbeeld, hun meest bekendste is de witte fietsen. Hè? Dus de gratis fietsen verspreid, het systeem dat nu nog bestaat eigenlijk. Een witte fiets, je mocht die nemen, je liet die achter. Maar dat ook, ze hadden bijvoorbeeld ook het witte kippenplan. Dat waren dan ordehandhavers die omgeschoold werden tot straathoekwerkers. En in plaats van de mensen repressief te benaderen, kwamen eigenlijk uitleg geven, helpen. Ja, je had het witte wijvenplan. Dat waren de vrouwen die seksuele voorlichting gaven over anticonceptie aan je meisjes op straat en zo. Het witte schoorsteenplan tegen de giftige uitstoot van fabrieken. Dus eigenlijk was dat allemaal zo slecht nog niet, wat dat die mensen toen bedachten en waar ze zich mee bezig hielden. En ze hadden ook van als dat er zelfs een euse hit, de uge maal 10.000 song. Dat was niet meer als dat. Allemaal samen op een plein staan en kuchje, ik weet niet, er zijn live opnames van.
Ja, ik ga het eens opzoeken snel.
Gewoon kuche. En alle problemen en alle sores. En zo hebben ze eigenlijk de happenings gelanceerd in de Lage Landen. Wat in Amerika al bestond met de Diggers en de Merry Pranksters. Gewoon iets doen samen, heel volks, allemaal onder elkaar een activiteit beoefenen. De geboorte ook van de conceptuele kunst. Zoals Wim T. Schippers een flesje limonade in de zee uitgoot op het strand. Voilà, dat is kunst. En dat komt allemaal vanuit die richting van de Provo's.
Kijk, we leren bij. Ik vind het niet direct terug op YouTube, maar ik krijg er een reactie. We moeten jammer genoeg de quiz laten vallen, Rudolf, want je bent te goed aan het vertellen. Kunnen we daarmee leven?
Ja, ja,
nou, ja dat is geen probleem. Gigoris reageert. Het belang van Je t'aime moi non plus was inderdaad groot. In parochiekerk Veerle speelde de koster het zelfs tijdens de communie. Op groot orgel zonder zuchten.
Oh, wel ja, dat kwam hen. Dat is ook hun overkomen toen Lord Snowden, lid van de Engelse koninklijke familie. Hè,
30 seconden.
Die landde met zijn vliegtuig met de koningin in Jamaica. En daar stond een orkestje klaar in 1969. En die speelde niet het Engels volkslied, maar Je t'aime moi non plus, toen de koningin van de trap afdaalde. Dus dat is vergelijkbaar met wat er in Veerle, Laakdal, gebeurd is in de parochiekerk.
Dan voel je je toch zeer welkom als je dat te horen krijgt.
Amai, het zal niet zijn.
Rudolf Hekke, mag ik je ongelooflijk danken voor dit leuk uurtje radio.
Dank je wel,
de 60s, Sex, Drugs, Rock'n'Roll Revolutie, zo heet het boek. Misschien wel iets voor onder de kerstboom.